Daarna mogen we nog door Gods genade zijn woord openen. We doen dat in het evangelie naar de beschrijving van Johannes hoofdstuk 16, vers 16 tot hoofdstuk 17, vers 3.
Een kleine tijd en gij zult mij niet zien. En wederom een kleine tijd en gij zult mij zien. Want ik ga heen tot een vader. Sommigen dan uit zijn discipelen zeiden tot elkander. Wat is dit dat hij tot ons zegt een kleine tijd en gij zult mij niet zien. En wederom een kleine tijd en gij zult mij zien. En want ik ga heen tot een vader. Zij zeiden dan wat is dit dat hij zegt een kleine tijd. Wij weten niet wat hij zegt. Jezus dan bekende dat zij hem wilden vragen en zeide tot hen, vraagt gij daarvan onder elkander dat ik gezegd heb een kleine tijd en gij zult mij niet zien. En wederom een kleine tijd en gij zult mij zien. Voorwaar, ik zeg u dat gij zult schreien en klaaglijk wenen, maar de wereld zal zich verblijden en gij zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. Een vrouw, wanneer zij baart, heeft droefheid, terwijl haar huren gekomen is. Maar wanneer zij het kindeken gebaard heeft, zo gedenkt zij de benauwdheid niet meer om de blijdschap dat een mens ter wereld geboren is. En gij dan hebt u wel droefheid, maar ik zal u wederom zien. En uw hart zal zich verblijden en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. En in die dag zult gij mij niets vragen. Voorwaar, ik zeg u, al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, dat zal hij u geven. Tot nog toe hebt gij niet gebeden in mijn naam. Bid en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij. Deze dingen heb ik door gelijkenissen tot u gesproken. Maar de ure komt dat ik niet meer door gelijkenissen tot u spreken zal, maar uw vrijheid van een vader zal verkondigen. In die dag zult gij in mijn naam bidden en ik zeg u niet dat ik den Vader voor u bidden zal. Want de Vader zelf heeft u lief, terwijl gij mij lief gehad hebt. En heb geloof dat ik van God ben uitgegaan. Ik ben van den Vader uitgegaan en ben in de wereld gekomen. Wederom verlaat ik de wereld en ga heen tot den Vader. Zijn discipelen dan zeiden tot hem, zie, nu spreekt gij vrij uit en zegt geen gelijkenis. Nu weten wij dat gij alle dingen weet en gij hebt niet van nodig dat u iemand vraagt. Hierom geloven wij dat gij van God uitgegaan zijt. Jezus antwoordde hun, geloof gij nu? Zie, de ure komt en is nu gekomen, dat gij zult verstrooid worden, en iegelijk naar het zijne, en gij mij alleen zult laten. En nochtans ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Dit heeft Jezus gesproken. En hij hief zijn ogen op naar de hemel en zeide, Vader, de uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, den enige waarachtige God en Jezus Christus, die gij gezonden hebt.
Gemeente, de tekst voor de prediking zijn de eerste woorden van hoofdstuk 17. Dit heeft Jezus gesproken en hij hief zijn ogen op naar de hemel en zei de Vader, de ure is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. Gemeente, bent u vanmorgen al in de hemel geweest? En dan vanuit de hemel weer op aarde gekomen. En vanuit de hemel weer in de kerk gekomen. En van voor Gods aangezicht vandaan. Van de gebogen knieën des harten en misschien wel de gebogen knieën van je lichaam. Je plaats ingenomen in de gemeente. Om te horen naar zijn stem. Ja, want waarom ben je anders in de kerk? Toch niet alleen om een dominee te horen. Toch niet alleen om een bekende dominee te horen. Maar om door middel van de prediking van zijn woord hemzelf te horen. En dan is daar een volk dat dat heerlijk beaamt, dat zegt, ja heren, zo is dat nou. Daarvoor ben ik gekomen. Daartoe hebt u mij ook gezonden. Om naar uw woord te horen als zittend aan uw voeten. Gij weet het, heren, die alles ziet. Gij kent van verre mijn gedachten. Zie op bij mij een schadelijke weg zijn. En leid mij op de eeuwige weg. Want Jezus Christus is niet uit de aarde voortgekomen. Hij heeft de aarde geschapen. De zeeën, jongens en meisjes en alles wat daarin is. Dat kunnen we ons niet voorstellen, dat kun je alleen maar geloven. Maar hij is niet uit de aarde voortgekomen. Waar is hij dan weggekomen? Dan moeten we vragen, bij wie is hij dan weggekomen? Hij is gekomen uit het vaderhart van God. De man die wij ontmoeten in het gewaad van de schriften vanmorgen voor de zoveelde keer gemeente, dat is hij. Die vanuit de hemelen gezonden is. Zoals de apostel Paulus dat schrijft aan de Nieuwtestamentische gemeente van Galatië. Hij is geworden uit een vrouw. Geworden onder de wet. En dat hij wetteloze zondaren, goddelozen zou doen gaan in het spoor der gerechtigheid om zijn naams wil. Daartoe is hij gekomen. Daartoe is hij gezonden. En gemeente, wat is nou de eerste prediking van deze koning der predikers zelf? Spurgeon is de prins der predikers. Maar Jezus Christus is de koning der predikers. En wat is nou de eerste prediking van de koning der predikers geweest? Die volmaakte preek. Waarvan alles op aan te merken was. Wat velen ook gedaan hebben toen het hart ging in de woorden van de Heer Jezus. Toen zei die schare, deze rede is hard, wie kan ze horen? En ze liepen allemaal weg. Ik heb wel eens gehoord, gemeente. En er is ook wel eens tegen mij gezegd, als je echt het woord verkondigt zoals God het wil, dan lopen de mensen bij je vandaan. Deze rede is hard. Wie kan dezelfde oren? En wat nou was de eerste prediking van de Heer Jezus en de doorgaande en de voortgaande prediking van de Heer Jezus? Het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u! En gelooft het evangelie. Meer niet, korte preek. Met een totaal radicale inhoud. Gemeente. Nou, die prediking die heeft ook geklonken in uw en jullie oren, zondag aan zondag. En dan gaat het er maar om wat die prediking uitwerkt, immers. De vrucht op de prediking, waar de broeders op huisbezoek naar vragen als het goed is. Wat is nou de vrucht op de prediking in de afgelopen periode geweest? Want er moet vrucht zijn, wil het wel zijn. Want de Heere Jezus heeft immers gezegd, aan hun vruchten zult gij hen kennen. En gemeente, we gaan naar onze tekstwoorden. Als u en jij uw Bijbeltje voor u hebt, dan kunt u ze zomaar met mij meelezen. Dat houdt ook je gedachten er een beetje beter bij. En dan lezen we, dit heeft Jezus gesproken. Tot wie heeft hij gesproken en wat heeft hij gesproken? Nou, dat hebben we gelezen in het direct voorgaande gedeelte vanaf vers 16. We zouden nog veel verder terug kunnen gaan natuurlijk. Dat machtige gedeelte van Johannes 15 over de landman en de ware wijnstok. Zo allemaal te ver voeren, we weten het allemaal wel. Maar de Heer Jezus heeft hen gesproken van zijn afscheid. Dat begint al in hoofdstuk 14. Daar lees u, uw hart worden niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen gegaan zal zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. En toen is dat onderwijs verder gegaan in de hoofdstukken 15, in de hoofdstukken 16. Ik lees alleen van hoofdstuk 16 even als het gaat om de woorden van de Heer Jezus die hij gesproken heeft. Het laatste vers, vers 33. Daar zegt de Heer Jezus, deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. Daartoe spreekt de Heer dus ook vanmorgen. Dat is de bedoeling van de Heer. Dat in zijn spreken en de vrucht van zijn spreken vrede zal zijn. Dat is ook het eerste wat hij zegt als hij gekruisigd is en als hij begraven is. En als hij opgestaan is uit de doden en op die machtige zondagavond, die heerlijke zondagavond van zijn opstanding, zijn gemeente bezoekt, dat kan hij niet nalaten, want zijn hart trekt naar zijn gemeente ook vanmorgen. En dan is het eerste woord wat hij zegt, vrede, zij u lieden. Het gaat de Heere om vrede. Niet om onvrede, maar om vrede. Maar dan niet alleen maar die vrede, zeg maar, die afwezigheid van oorlog betekent. Want die komt er niet. Tot aan het einde van de dagen niet. Gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. En nog is het einde niet, zegt de Heere immers. Maar die ware vrede, daar gaat het de Heere om. Dat is die vrede die hij heeft aangebracht. Hier staat de Heere er nog voor. We zitten in de verleden geschiedenis om te bewijzen dat het werkelijk waar geweest is en waar geworden is wat God al beloofd heeft in het paradijs. Aan de duivel, jonge mensen, God heeft het beloofd aan de duivel in het paradijs. Gij zult het de verzen en de heel vermorzelen, maar het, en dat is Jezus Christus, zal u de kop vermorzelen. En zo is het ook gegaan. Maar de Heer gaat hier in ons schriftgedeelte nog op weg daar naartoe. Om vrede te maken, waar het geen vrede is, gemeente. Beseffen we dat? Als het wel al vrede is en geen gevaar, dan had Jezus Christus niet te komen. Dan had de Vader hem niet hoeven te zenden. Want hij is gekomen om vrede aan te brengen. Waar het niet was. En die vrede die betekent geheelheid. Dat wil zeggen zoals ik dat in mijn gebed ook naar de Heere namens u heb aangehaald. Dat het vanwege hem is dat wij nu Gods aangezicht mogen zoeken. En dat nu Gods aangezicht vol vrolijkheid en licht is. Voor alle oprechte harten tentoongespreid in de diepste smarten. Vrede. Vrede, gemeente, die hij heeft aangebracht. En die verkondigd wordt in elke prediking van het evangelie waarvan hij de inhoud en het fundament is. Vrede met God door het geloof in de Heer Jezus Christus. Gemeente, gelooft u in hem? Johannes die schrijft in hoofdstuk 30 vers 21 van zijn evangelie. Deze zijn geschreven, en dan gaat het om het woord van God. Deze zijn geschreven waarom? Opdat gij gelooft. Dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En opdat gij gelovende in de weerbarstige praktijk die dan volgt. Want geloven is geen gemakkelijke zaak, maar een vreselijk moeilijke zaak in deze wereld. Dat zegt de Heere Jezus immers hier ook. In de wereld zult gij verdrukt worden, vers 33. Maar vrees niet, ik heb de wereld overwonnen, maar toch vervolgd en verdrukt worden. En het gaat om het geloof, gemeente. Nee, dat zeg ik alweer verkeerd, zo gauw kan het misgaan. Ook in de prediking. Het gaat niet om het geloof, het gaat om hem. Om Christus, om Jezus Christus alleen. En dan door genade het geloof in hem. Gelovende het leven te hebben in zijn naam. Hebt u het inmiddels gelezen in hoofdstuk 20, vers 30 en 31? Wel, deze zaken besprak Jezus met zijn discipelen. Maar dat is aan zijn discipelen tegelijkertijd voor zijn sterven ook zijn laatste woord. De Heere is een keer uitgesproken. Je moet het wel een keer weten. Dat lezen we weer terug in de brief van de Hebreeën. Hebreeën 1 vers 1. Zeg het even op, broeders. Hebreeën 1 vers 1. Hebt u het al opgezegd, gemeente? God voortijds veelmaal en op allerlei wijze door de profeten gesproken hebbende. Heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. De Zoon is Gods laatste woord. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Het is Gods laatste woord. En dit woord heeft hier Jezus gesproken tot zijn discipelen. En wat doet hij dan vervolgens? Wel, neem en lees, gemeente. En hij hief zijn ogen op naar de hemel. Hij gaat nu spreken tot zijn Vader. Dat is tegelijkertijd het liefst wat hij doet. Ga zijn leven op aarde maar na. Hoe vaak heeft hij zich niet afgezonderd? Hoe vaak is hij niet in de eenzaamheid geweest? En we lezen immers in deze komende zondagen dat evangelie van zijn ultieme vernedering. Dat hij als een worm en geen man niet meer zonder zijn Vader kon. En dat hij zijn Vader bad, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Maar niet wat ik wil, maar wat gij wilt. En God wil hem verblijzelen. Dat is wat. God wil zijn enige, allerliefste, in wie hij de hemelen heeft leeggegeven, zodat er geen glans meer in is. Verbrijzelen. Dat wil God. En de Heer Jezus weet het. En daarom heeft hij gedurig en ook in dit machtige hoofdstuk, hoofdstuk 17 van Johannes, zijn ogen naar de hemel. En tegelijkertijd trekt hij zijn ogen van de aarde af. Hij is even alleen met zijn Vader. Maar hij spreekt hardop. Waarom? Wel, zie zijn discipelen daar zitten. Zij moeten het horen. Omdat ze straks als apostelen weten dat de Heere hen draagt door de gebeden. Dat de Heere het maar niet alleen gezegd heeft, maar dat hij het ook werkelijk waar gemaakt heeft. Dat is een machtige bemoediging. Zie die discipelen daar zitten. Ouderen en jongeren, probeer je dat nou even wat voor te stellen onder de prediking. Daar zitten ze in de opperkamer waar ze dat avondmaal gevierd hebben en waarin zoveel gebeurd is. En ze zitten in stilheid te luisteren, want hij is in gebed met zijn vader. Heilige momenten. Van welke momenten je kunt overtuigd houden dat ze heel hun leven, waar de Heere ze ook heen gezonden heeft in deze wereld, van sommigen weten we het niet eens, eraan gedachtig zullen geweest zijn. En dat is nou net ook de bedoeling. Hij heft zijn ogen op naar de hemel. En hij zegt, luister. Vader, ik kan niet uitzeggen vanmorgen wat die naam betekent. Voor hem. De enige en de waarachtige Zoon van God. Van eeuwigheid tot eeuwigheid is hij Gods Zoon. Gemeente, ik zeg niet vanmorgen op de kansel en onder de kansel om dat te begrijpen. Dat is niet te begrijpen, dat is niet te doorgronden. Wie zal de drie enige God doorgronden? Wie zal hem kennen, doorgronden in zijn werken van eeuwigheid af? Dat hij in de stilte van de eeuwigheid, in het pactum salutis, in de raad van de vrede, daar heb je het weer, gezegd heeft, wie zal ik zenden? En dat toen de tweede persoon in God gezegd heeft, ik kom, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Ik heb een hart om uw wil te doen, o God. En dat in de stilte van de eeuwigheid, toen er nog niemand was en toen er geen atmosfeer was en toen er geen schepping was, alleen God was. De drie enige. Toen heeft de Heilige Geest zich bereid verklaard, de Heilige Geest, van wie we belijden dat hij Heere is en levend maakt. Dat hij dat borgwerk van Christus zal toe-eigenen aan de harten van zondaren door middel van de prediking van het evangelie. Gemeente, die zaken moeten wij kennen. Anders zit je zomaar ins blauwen inein te luisteren en dan vervluchtigt het straks weer op de wind van het leven. Je moet weten hoe de zaken bij God liggen. Bekend zijn hoe God werkt. En zijn liefde ervaren in zijn werken. Omdat je anders zijn toorn niet zult ontlopen, gemeente. Dat is de scherpte van het scheermes van het evangelie. De Heere heeft zijn ogen op naar de hemel, ziende het en begint te spreken, de ure is gekomen. Dat is de ure die de Vader van tevoren bepaald heeft dat hij zal sterven. Die ure is gekomen. Verschillende keren is de Heere Jezus weggegaan toen ze hem wilden grijpen. Omdat zijn ure nog niet gekomen was. De uren die de Vader bepaalt. Ach, dan moet je het Johannesevangelie grondig doorlezen. Om ook met deze zaak bekend te maken. Dat de Heere Jezus alleen maar ziet wat de Vader doet. Om dat te vertolken in de kracht van de Geest op de aarde. Want hij zal het straks zeggen. En ik heb u verheerlijkt op de aarde. Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Vader, de ure is gekomen. De beschikbaarstelling klinkt in deze woorden door van de Zoon van God. En tegelijkertijd het evangelie, de prediking van het evangelie naar alle mensen die het horen, dat hij verkondigt in deze strofe, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. De ure is gekomen. Voorzegd in de moederbelofte en in de voortgaande beloften in het Oude Testament. God voormaals en op velerlei wijze door de profeten gesproken hebbende, heeft in deze laatste dagen, en gemeente even een bijzin, de laatste dagen om heel de verwarring te voorkomen die er ook op Urk gaande is over allerlei zaken van het geloof, maar de laatste dagen beleiden wij als kerken, als gereformeerde kerken, als reformatorische kerken, beginnend bij de hemelvaart van de Heer Jezus tot aan de wederkomst van de Heer Jezus. Dat zijn de laatste dagen. Naar de belijdenis van Gods kerk. En natuurlijk spant dat erom. Het is nu al 2000 jaar geleden. Natuurlijk spant dat erom en komen er de ultieme laatste dagen, maar Petrus zegt in zijn Pinksterpreek dat de laatste dagen gekomen zijn, bekeert u. En nu is in de volheid van de tijd de uren gekomen. In het Oude en in het Nieuwe Testament heb je twee woorden voor tijd. Het woord chronos, dat is de tijd van ons horloge. Dat is de voortgaande en de doorgaande tijd. Maar er is ook een woord, dat is het woord kairos. Zo blijft er dan een over voor een rust over voor het volk van God. Dat is in die kairos, in dat sabbatismos zoals het daar staat. Een sabbatsrust. En dat woord kairos, dat is hier aan de orde. En dat woord kairos, dat tijdsdeel, dat is nu gekomen. Dat tijdsdeel in de tijd dat God bestemd heeft tot de dood en de opstanding van zijn enige geboren zoon. De ure is gekomen. En dan bidt de Heere wat hij gedurig gebeden heeft, niet alleen met de taal van zijn lippen, maar met de voortdurende volstandige taal van zijn hart, Vader, verheerlijk uw naam. Dat zijn gedurige beden geweest, Vader, verheerlijk uw naam. En dat spreekt hij nu uit voor de oren van zijn discipelen. Verheerlijk uw zoon. Hoeft hij dan niet aan het kruis? Hoeft hij dan die lijdensweg niet verder te gaan? Dat is niet wat de Heer Jezus hier bedoelt. Hij bedoelt met het verheerlijk uw zoon in de weg die ik nu heb te gaan. In deze uren die u bepaald hebt dat hij gekomen is. In mijn allerdiepste vernedering. Verheerlijk uw naam. In mijn vernedering. Verheerlijk uw naam in mijn bespot worden. Verheerlijk uw naam in mijn bespogen worden. Verheerlijk uw naam in mijn gegezeld worden. Verheerlijk uw naam in mijn veracht worden. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. En wij hebben hem niet geacht. Verheerlijk uw naam in mijn geslagen worden aan het kruis. Verheerlijk uw naam als u zich terugtrekt uit mijn bewustzijn. En ik moet leven en sterven zonder u, die ik niet missen kan in leven en in sterven. Verheerlijk uw naam daardoor. Opdat ik vrucht zal zien. Zoals de profeet Jesaja daarover geprofeteerd heeft, als hij zijn ziel tot een slachtoffer gesteld zal hebben, zo zal hij vrucht zien. En gemeente, hij zegt het in Johannes 15, hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt. Hij zal het doen. Hij zal ervoor zorgen dat er een volk komt dat veel vrucht draagt. En hij zegt het zelfs, zonder mij kun gij niets doen. Helemaal niks. Ja, weglopen. Misschien zijn er straks ook weer weglopers. Misschien zijn er wel die nou zeggen, nou ja, dominee, nou weten we het wel, hoe lang duurt het nog? Kan zomaar gebeuren, want we hebben een wegloperig hart, gemeente. Ben je er al achter? Niet een toeloperig hart, maar een wegloperig hart. Van nature. Dat verandert als de Heer je gaat trekken, als de Vader je trekt tot de Zoon. Ga ik nu verder niet op in, gemeente, maar u begrijpt wat ik bedoel. Verheerlijk uw Zoon. Waarom? Opdat ook uw Zoon u verheerlijken. Want daar gaat het uiteindelijk om, gemeente. In het leven van de Heer Jezus Christus, om de eer van de Vader. En daar staat in het Grieks een woord doxa, dat betekent die goddelijke heerlijkheid, die afstraling van God. Die grootheid en de kracht en de heerlijkheid en de volmaaktheid van God. Die heerlijkheid. En die heerlijkheid die wordt nou, en dat is de contradictie, gemeente, dat is nou de tegenstelling in het koninkrijk van God. Die wordt niet gezien in de hoogheid. Maar in de diepte, in het lijden van Christus, in het sterven van de Zoon van God, daar wordt Gods heerlijkheid in aanschouwd. De apostel Johannes die schrijft het in het begin van zijn evangelie. Het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Daar staat Johannes bij het kruis met Maria, zijn moeder. Ziet u ze staan? Een zwaard zal door uw ziel gaan, heeft Simeon tot Maria gezegd. En dat gebeurt hier. Ze begrijpen het niet. Als hij daar hangt. Ze begrijpen het nog niet. Johannes zal later zijn evangelie schrijven. Als hij al oud geworden is in Efeze. Toen begreep hij het. Hij is verheerlijkt aan het kruis. Hij heeft zijn Vader verheerlijkt aan het vlokhout. Gemeente, zijn wij daar al achter? Heeft God je dat al geopenbaard? Dat het de eer van God is dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Om te lijden en te sterven en in de Godverlatenheid terecht te komen. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Gelooft gij dat? Gelooft u dat, gemeente? Maak nou eens een concrete vraag stellen. Gelooft u dat de gekruisigde Christus de Zoon van God is? Of niet? En zeg maar niet te gauw ja, want dat moet straks blijken in je leven. Door achter hem aan te gaan in dezelfde kruisweg van lijden en van sterven aan jezelf. Want een christen moet sterven, gemeente, om het leven te ontvangen. De contradictie van het koninkrijk Gods. Die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar die het verliezen zal om mijnentwil, die zal het behouden. Johannes schrijft in Johannes 3, vers 36. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Maar wie de Zoon van God ongehoorzaam is, dat is een ander woord voor niet geloven. Op die blijft de toorn van God. Want wij gaan niet verloren. Wij liggen verloren. Als je Christus niet kent, jonge mensen, dan ben je verloren. Als dan zo direct de Heere de adem uit je neus gaat en wegneemt, dan ga je naar de hel. Waar de worm niet sterft en waar het vuur niet uitgeblust wordt. Dan ben je verloren en dan word je hier nou door Gods genade en vanwege zijn liefde verkondigd. Door een prediker die hij gezonden heeft en die zegt, bekeert u en gelooft het evangelie. Gemeente, dat is naar onze gezamenlijke belijdenis. Dat staat in de Dordtse leerregels dat God goedertierenlijk verkondigers van die zeer blijde boodschap zendt tot wie hij wil en wanneer hij wil, om het evangelie te prediken met bevel van geloof en bekering. Het is niet vrijblijvend. Opdat ook de Zoon u verheerlijke. En dan lezen we vers 2, gemeente, want we moeten ook verder. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, dat ziet op de verheerlijking, ik zeg het maar in het kort, door de Zoon van de Vader. Daartoe heeft God hem, zegt Christus, macht gegeven over alle vlees. Want daarin, in dat alle vlees, zal de Zoon sterven en zijn Vader verheerlijken door de kracht van God. Door de volmacht van God, zoals er eigenlijk staat. God heeft hem daartoe volmacht gegeven. Waartoe? Dat zegt dat woordje op dat in je Bijbeltje. Dat is immers redengevend. Opdat al wat gij hem gegeven hebt, wat zegt u? Al verzoening. Die geluiden hoor ik op Urk ook. Wees gewaarschuwd. Al verzoening. Worden uiteindelijke mensen alle mensen zalig? Ik ben een Urker onder de Urkers, ik zeg niet zomaar wat. Alverzoening, dan wordt uiteindelijk de duivel nog zalig. Want God is toch liefde, of niet? Wees gewaarschuwd, gemeente, er is allerlei wind van leer, ook op Urk. En er is maar één evangelie, dat is dat God zijn Zoon gezonden heeft. Bij alle verhaaltjes die je hoort en bij alle tegenwerpingen die je hoort, ook in jullie leven, jonge mensen, breng de mensen als aan je hand terug aan de voeten van de Heer Jezus en ga niet in op allerlei discussies, over allerlei bijzaken en over allerlei weet ik wat. Het gaat om Hem, die ene naam onder de hemelen, onder de mensen gegeven, door welke wij moeten. En dat woordje moeten betekent dat het van God moet. Van mensen moet het niet, maar het moet van God. Dat wij moeten zalig worden. Nou, en dat bewijs daarvan, dat lezen we hier uit de mond van de Heer Jezus. Opdat al wat gij hem gegeven hebt, het zijn de gegevenen van de Vader, die uiteindelijk, hoor goed wat ik zeg, gemeente, in naam van deze Heere, die uiteindelijk alleen zalig worden. Het zijn de uitverkorenen Gods van eeuwigheid in Christus. Die zalig worden. En er zal niemand van ontbreken. Wie zijn dat dan? Dat weet ik niet. Dat weet ik ook onder u niet. Ik heb alleen maar de opdracht om het evangelie te prediken. En als Luther dat gedaan heeft, dan zegt hij, en dan ga ik nou een pint drinken met mijn vriend. Dat moesten ze toen wel, want van het water werd je vergiftigd. Dan kreeg je de tyfus. Hij bedoelde maar te zeggen, nu ligt het aan u, heren. Ik heb gezaaid, u moet de wasdom geven. Dat is een heerlijke zaak, gemeente. Als je daar maar als prediker ook recht staat voor God in alle gebrek en lek, want volmaakte preken bestaan niet. Maar de volmaakte preek is waarin hij verkondigd wordt. En waarin de prediker mag heen wijzen naar het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Al wat gij hem gegeven hebt, ziet u het oplichten in dit vers, ziet u het oplichten? Zie je ook de rode kleur daardoor heen? Dit is het. Hij geeft hun het eeuwige leven. Dat is wel een geschenk ondertussen. Je kunt het niet grijpen. En toch moet je het grijpen. Kom je daaruit? Als je nou niet uitkomt, ook jonge mensen die serieus met deze dingen bezig zijn, die zijn er ook gelukkig, Godzijdank. Als je nou niet uitkomt, ga dan naar de Heere toe. De Heere zegt, indien iemand wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die mildelijk schenkt en niet verwijt, en ze zal hem gegeven worden. Maar die tot God komt, moet geloven dat hij is, dat hij bestaat en dat hij een beloner is van degene die hem zoeken. Allemaal Bijbelwoorden, gemeente. Ken de Bijbel, gemeente. Ken je Bijbeltje, jonge mensen. En wat is nou het eeuwige leven? En dit is het eeuwige leven. Ik heb op Urk ook in het verleden wel catechisaties gegeven. Dat was geen pretje, dat kan ik u verzekeren, gemeente. Het was zelfs zo geen pretje toen dat ik er nare gevoelens aan overhield. Niet de goede, niet de nagesproken, die waren er ook, maar die worden eronder gedweild door degene die altijd weer bezig zijn om de zaak kapot te maken. Het zal vandaag wel niet anders wezen. En gemeente, dan liet ik één wel eens lezen met de vraag. Eerste vraag, wat is nou het eeuwige leven? Nou ja, dan kreeg je 10 verschillende antwoorden die allemaal waar waren. Dat duurt een eeuwigheid en dan ben je voor altijd bij de Heere enzovoorts. Allemaal waar natuurlijk. En dan liet ik ze Johannes 17 vers 3 opzoeken. En dan liet ik het een van die catechisanten lezen. En dan zei ik zei, dan moet je de klemtoon goed zetten. Als je begrijpt wat ik bedoel. En dan lezen we en dit is niet iets anders, maar dit is het eeuwige leven. Wat? Dat zij u kennen. De enige en de waarachtige God. En Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Dat zijn de woorden van de Heer Jezus. Dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen. En dat woordje kennen is heel belangrijk. Ik kan daar allemaal niet te veel op ingaan, gemeente, want de tijd die dringt ook weer. Maar dat woordje kennen, dat geeft een omgangskennen aan. Dat is niet zoals ik Trump ken van de foto's in de krant en van zijn spetteren op allerlei media. Ik heb hem nooit ontmoet. Maar hem wel. Hem ken ik. Gemeente, hem ken ik, hoe dan? Omdat hij zich aan mijn hart heeft geopenbaard, 50 jaar geleden. En sindsdien trouwen gehouden heeft. Omdat hij trouw is, ook als ik ontrouw was, hij bleef getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. En dat woordje kennen, dat wordt hier bedoeld. Gemeente, dan komt opeens door de geest, dat besef je in het begin misschien nog niet eens, een verandering in je denken. Je gaat anders denken. En dat vind ik kenmerkend voor de wedergeboorte. Nou, het moment kan ik niet aangeven, maar ik weet wel dat ik me opeens bewust werd dat ik anders ging denken. In de richting van de dingen van de Heere, heel wonderlijk, zo geleidelijk aan. Het vallen en opstaan. Zo begint het, gemeente. En ik mag 50 jaar op die weg zijn. Die weg ervoor zullen we het maar niet over hebben vanmorgen. Maar op die weg, op de weg, zoals christenen in het boek Handelingen in het begin genoemd werden, mensen van de weg. Gemeente, bent u dat ook? Hebt u nou dit woordje kennen leren kennen uit ervaring in de ontmoeting met de Heere zelf? Want daar gaat het om. Dat je die verborgen omgang hebt met de Heere. En ik zeg altijd, gemeente, daar ben je toch zelf bij. Als je dat nou niet weet, dan is het ook niet zo gewoon. Dan is het ook niet zo. Dan moet je maken dat het wel zo wordt. Dan moet je in je hart vluchten naar de Heere en zeggen, Heere, help mij. Want het gaat niet goed met mij. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam, Heere. Alsjeblieft. Oh, mag ik nou een gebed in je hart? Nou, dat kan ik niet, maar wel op je lippen leggen. Heere, bekeer mij. Jonge mensen, ouderen die nog onbekeerd zitten. Bekeer mij. Dan zal ik bekeerd zijn. Trek mij. Dan zal ik u nalopen, dat wel. U nalopen, niet meer de wereld. Niet meer jezelf. Niet meer wie dan ook en wat dan ook. Dat is dat sterven, weet u wel. Maar achter hem aan, dat is de beste weg, gemeente, want dat is het eeuwige leven. Dat zij u kennen, de enige en de waarachtige God. Er is maar één God. De Heere zegt in het boek Jeremia, er is geen heiland buiten mij, ik ken er geen. En als de Heere ze niet kent, dan zijn ze er ook niet, toch? Geen andere goden voor mijn aangezicht. Ja, maar Jezus dan. Jezus is toch de Vader niet? En Jezus is toch de Zoon? Jazeker. Maar dat heeft nou weer te maken met die kennis. Dat Hij de drie enige is. Dat de Vader God is. Dat de Zoon God is en dat de Heilige Geest God is. De drie enige God, eer, aanbidding en heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. En gemeente, de Heer Jezus heeft zelf gezegd, dat is de God van mensen. Hij is de God van Abraham, van Isaac en van Jacob. En Hij is ook mijn God. Mijn God, gemeente, mijn Heere, mijn Koning en mijn God. En van Hem wacht ik een heil zijn lot. Hij immers zal door dit leven heen mijn leidsman wezen. Amen.